Goedemorgen gemeente, allen hartelijk welkom, in bijzonder ook zij die thuis met ons verbonden zijn. Vanmorgen hoopt in ons midden voor te gaan proponent C.P. Bakker uit Urk. De kerkraad heeft voor u de navolgende afkondigingen. De Lente, volgende week een zondag, 8 augustus, hoopt in de morgendienst dominee M. van Dalen uit Noorden voor te gaan. In de avonddienst onze oud-predikant dominee D.J. Budding uit Nunspeet. De inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor Op weg met de ander. Dit is een vereniging van en voor mensen met een beperking. De tweede en de derde collecte, die is voor de kerk. Voorbeden en dankzegging vandaag doen we voorbeden voor de heer G. Treur senior. Deze hoopt komende dinsdag opgenomen te worden in het ziekenhuis voor een operatie aan een nieuwe heup. De kerkraad wenst een ieder hier in de kerk, maar ook thuis met ons verbonden, een gezegende dienst.
Gemeente hier in de kerk en ook thuis met ons verbonden, allemaal van harte welkom. We hopen op een gezegende dienst, zoals de ouderling ook al zei. Laten we nu deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, broeders en zusters, de verkondiging die gaat over de boom des levens, en daarom zingen we uit Psalm 1, vers 1 en 2. stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En zingen we daarna op Psalm 103, daarvan het tweede en het vijfde en het zevende vers. Loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En ook het vijfde, hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. En ook het zevende vers, geen vader sloeg met groter mededogen, op het tederkroost ooit zijn ontfermend ogen. Maar luisteren we eerst naar Gods heilige wet zoals we die vinden in Exodus 20 en daarvan de eerste 17 versen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdelijk, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, werknemer, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen en daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus vatte al deze geboden samen, toen hij sprak, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met alle kracht die in u is. En dat is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Want deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden om de opening van het woord en van onze harten en de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere onze God, Vader in de hemel, we danken u dat u ons hier deze morgen samengebracht hebt in uw huis. En we denken ook aan de gemeente die meeluistert nu, meekijkt. Heere, ook zij horen erbij. En zoals de ouderling van dienst al bad in de consistorie, waar 2 of 3 in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik zelf in het midden. En dat is best wel spannend, Heere, als we mogen beseffen dat u in ons midden bent. Want wij zijn van nature zondaren, Adamskinderen. We zijn nu ongehoorzaam geweest. En wie van ons kan zeggen dat hij zonder zonde in de kerk zit of thuis? Wie van ons durft u recht in de ogen te kijken, nu u ook in ons midden bent? Dat is best wel spannend, maar ook wel vreugdevol, Heren, dat u erbij wilt zijn. Want u heeft altijd een boodschap van genade voor ons. Als we mogen inleven dat we schuldig staan tegenover u, dan komt u met die verlossende boodschap van genade, van verzoening door voldoening, van geloof in u de Heere. En u heeft dat toch zelf gezegd, wie in mij gelooft, die zal eeuwig leven. Heere, wilt u dan ook zo uw liefde aan ons openbaren en ons onderwijzen aangaande uw wil? Wij bidden u, maak ons uw wegen door uw woord en door uw geest bekend in ons hart, in ons leven. En geef ook dat wij in uw woorden uw stem mogen horen en opmerken. En niet alleen mogen horen, maar ook gehoorzamen, want daar komt het op aan. Dat we zo vruchten zullen laten zien in onze woorden, gedachten, in onze handel en wandel, waardig aan uw koninkrijk. Wilt u dat schenken, Heere, aan de gemeente hier tegenwoordig, maar ook thuis? Iemand als meeluisteren, nu of later. En wilt u ook aan ieder die een taak heeft in deze dienst zegenen? Daar bidden wij van u, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing van deze morgen vindt u in een tweetal gedeelten. 1 in het Oude Testament, Genesis 3. Vers 16 tot 24. En daarna lezen we 5 versen uit Openbaring 22. Openbaring 22, vers 1 tot 5. Genesis 3 vanaf het 16e vers. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, dewijl gij geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uw levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid van het veld eten. Het zweet van uw aanschijn zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof, en gij zult het stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam van zijn vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens, en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden, om de aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was. En het dreef de mens uit en stelde gerubs tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer van een zwaard, dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Openbaring 22. En het toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon van God en van het Lam. In het midden van haar straat, op de ene en de andere zijde der rivier, was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En ze zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En aldaar zal geen nacht zijn. En ze zullen geen kaars noch licht der zon vernoden hebben. Want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Zalig bent u als u het woord van God hoort en dat bewaart in uw hart. We zullen straks met elkaar nadenken over de boom des levens. Maar voordat wij gaan luisteren naar de verkondiging, zingen wij op Psalm 130 en daarvan het eerste en het tweede vers. Uit diepten van de lenden roep ik met mond en hart dat u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. En ook het tweede vers, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Als antwoord op de prediking zullen wij zo meteen zingen uit Psalm 32, vers 1, 3 en 5. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En wat er verder volgt. Gemeente, wij lezen in Genesis 1 dat God de hemel en de aarde geschapen heeft. En alles wat hij in die 6 dagen gemaakt heeft, dat was goed. We lezen zelfs dat God, als hij naar zijn schepping kijkt, dat hij dan ziet, het was zeer goed. En Genesis 2 vertelt ons verdere bijzonderheden over de schepping van de mens, wat God op de 6e dag deed. En ook wordt er voor het eerst gesproken over 2 bomen die in het midden van de hof staan. De boom des levens en de boom van de kennis van goed en kwaad. Wat God schiep was goed, gemeente. Alles in zijn geschapen wereld was op dat moment zeer goed. Maar in Genesis 3 gaat het helemaal mis. Dodelijk mis. En alle mensen die ooit op deze aarde zullen leven en geleefd hebben, die worden beïnvloed wat er in het 3e hoofdstuk van Genesis is gebeurd. Het is de verklaring waarom de dingen zijn in deze wereld zoals ze zijn. Waarom er zoveel kwaad is. Waarom er zoveel zonde is. Waarom er zoveel corruptie is. Waarom er ziekten zijn zoals corona, misvorming en de dood. Waarom er sprake is van conflicten, oorlogen, haat en nijd. En waarom er allerlei rampen op de mens vallen, zoals overstromingen, zoals we de laatste tijd gezien hebben in Duitsland en in België en ook in Nederland. Het komt allemaal uit het 3e hoofdstuk. Want, gemeente, we lezen in Genesis 3 dat de mens van de verboden boom heeft gegeten, omdat ze aan God gelijk wilde zijn. En zo heeft de mens het eeuwige leven verloren en het vonnis van de dood op zich neergehaald. En daarover gaat de verkondiging. En de tekst voor de verkondiging kunt u dan ook vinden in Genesis 3, vers 22 tot 24, waar we lezen: toen zeide de Heere God, ziet, de mens is geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens, en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden, om de aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit, en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer van een zwaard, dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. We schrijven boven de preek de boom des levens. En we letten hierop aan de hand van 2 aandachtspunten. Het eerste punt is een doodlopende weg. En het tweede een nieuwe en levende weg. Een doodlopende weg. Gemeente, revolutie in het paradijs. Opstand tegen God. Satan, die beloofde aan Adam en Eva zulke heerlijke dingen. Zo'n prachtig vergezicht. Ze zouden als God zijn. Kennende het goed en het kwaad. En ze zouden niemand boven zich hebben. Ze zouden helemaal onafhankelijk zijn. En zelf kunnen beslissen wat goed en wat kwaad is. En ja, wie wil dat nou niet? Als God zijn. Niemand boven je. Onafhankelijk, financieel onafhankelijk, zelf over alles beslissen in je leven. En zeg nou niet te snel, nou zo ben ik helemaal niet, ik wil helemaal niet gelijk zijn aan God, hoe komt u erbij? Het kan zomaar zijn dat je niet eens in de gaten hebt dat je zelf de positie van God en je leven hebt overgenomen. Dat je zelf de touwtjes in handen houdt. Zelf aan het roer staat. Wie wil dat nou niet? Een van de rijkste mannen ter wereld, Jeff Bezos, de baas van Amazon. Hij heeft pas nog een reis naar de ruimte gemaakt met zijn eigen ruimtevaartbedrijf. En zijn geschat vermogen bedraagt $177 miljard. Omgerekend €150 miljard. 150 keer 1000 keer miljoen euro. Zouden jullie ook wel zo rijk willen zijn, jongelui? Alles kunnen kopen wat je wilt. Niet per se hoeven te studeren of met moeite een baan zoeken. Geen stress ervaren en problemen op je werk. En er staat wel in de Bijbel: in het zweet uw aanschijt zult gij brood eten, maar dat geldt dan niet voor jou. En de huizen zijn er momenteel wel onbetaalbaar, tenminste op Urk. Maar niet voor jou. Half miljoen, miljoen, maakt niet uit. Je tikt het zo af. Dure auto voor de deur, geld op de bank, alles wat je hartje begeert. We zijn dan wel verdreven uit het paradijs, maar als je veel geld hebt, dan kun je als het ware je eigen paradijs kopen. En dan kun je zo leven, alsof God niet bestaat. En dat brengt ons bij de vraag, missen wij het paradijs van onze voorouders, Adam en Eva wel? In onze cultuur, in onze maatschappij zie je ergens toch wel het verlangen naar het paradijs terug in veel namen. Veel restaurants, snacksbars, dragen de naam paradijs. En we gaan ook met z'n allen naar het zwemparadijs. We hebben zelfs een vogel die ernaar vernoemd is, de paradijsvogel. En dat herinnert ons allemaal aan het paradijs waar Adam en Eva gewoond hebben. Een zeer aangename verblijfplaats. Een plaats van vrede en overvloed. Gemeente, zou u daar nou wel willen wonen? In een plaats van vrede en overvloed. Zou u er ook met God willen wonen? Adam en Eva wandelden met God totdat de slang Eva verleidde. Als ze eten van de verboden boom, zouden ze niet sterven. Maar als God worden. En zoals gewoonlijk bij de woorden van een verleider, zit er altijd wel een kern van waarheid in. Maar toch is hij wat hij zegt een leugen. En gericht tegen de waarachtigheid en goedheid van God. En Jezus noemt hem ook later de vader der leugen en een moordenaar. Vanwege de gevolgen van de zondeval. Want in plaats van vrede, onafhankelijkheid, vrijheid en macht om zelf te doen wat je graag wil, bracht het hun angst en vrees. Het bracht hen de dood. En hoe waar is het dat wat Paulus schrijft in Romeinen 6, het loon van de zonde is de dood. En daarom waren Adam en Eva na hun zondeval bang voor God. Want in dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Ze wisten dat ze gestraft zouden worden. Met de dood. En misschien dachten ze op dat moment wel, als we God tegenkomen, dan is het gebeurd. Wij worden gestraft door onze zonde. Maar God wilde ze niet gelijk doden. We zijn wel sterfelijk geworden, maar Adam en Eva hoefden niet gelijk te sterven. En ze kropen weg voor hem. Ze verborgen zich tussen de geboomte van de hof. En ze moesten tegen God zeggen, ik vreesde uw stem, want ik ben naakt. Ze hadden iets te verbergen voor God. Daarom voelden ze zich naakt. En ze voelden zich helemaal niet vrij en gelukkig. Zoals de Satan gezegd had. Wij mensen zijn door de Satan, door de duivel bedrogen. En dat worden we nog steeds, elke dag. Hij spiegelt ons mooie dingen voor van deze wereld. We gaan erin op, maar we gaan er ook mee verloren. En Satan is de leugenaar van de beginner. Wanneer hij de leugen spreekt, dan spreekt hij uit zichzelf, zegt Jezus. En Satan belooft ook nu dat er niets mooiers is en dat niets meer geluk en genot brengt dan helemaal zelf uitmaken wat goed en kwaad is. Niemand boven je. Geen ouders, geen kerk, geen God. Geen 10 geboden die we net gelezen hebben. Helemaal zelf beslissen wat je wilt doen. Aan niemand verantwoording schuldig zijn. Doen waar je zin in hebt. Doen wat goed is in je eigen ogen. Los van God. Maar de zonde brengt geen geluk. De revolutie bedriegt. En Jezus sprak de waarheid toen hij zei: wie de zonde doet, wordt een dienstknecht van de zonde. De zonde brengt in slavernij. En dat zien we ook in allerlei verslavingen terug. Drugs, games. We zien het ook terug in ziektes zoals corona, andere ziekten. En er is ook iets in onze mensen gekomen, in onze gedachten, in ons gedrag van: we willen altijd maar de eerste zijn. Als je de tweede bent, kijk naar de topsporters. Ja, zware teleurstelling. We willen de beste zijn, de knapste, de slimste, de sterkste, de rijkste. We willen meer zijn en ook meer hebben dan een ander. Onze geboden die luiden ook niet van niks: gij zult niet begeren. Nee, gemeente, de zonde brengt geen geluk. Satans boodschap is een leugenboodschap. Ze leidt naar het verderf. En Gods conclusie na de zondeval van de mens is dan ook: zie, de mens is geworden als een van ons, kennende het goed en het kwaad. Is het dan toch gelukt, zou je zeggen? Is de mens dan toch gelukt om aan God gelijk te worden? Nou, in sommige opzichten wel. Namelijk in kennis van goed en van kwaad. Iedereen van ons heeft een geweten en iedereen van ons weet wat goed is en wat kwaad is. We weten allemaal, hier in de kerk en thuis ook, dat God goed is. Maar dat stelen zonde is. Dat is kwaad. En het overspel bij het kwaad hoort. En dat je naaste lief hebt als jezelf, dat het goede is. Maar er is wel een groot verschil, gemeente. Wij mensen hebben net als Adam en Eva ervaring met het kwaad. Adam en Eva waren God ongehoorzaam. En daarmee zondigden ze tegen God. Maar God is heilig en ook in zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, is geen zonde te vinden. En in ons is een voortdurende strijd tussen goed en kwaad. Misschien herkent u het wel. Hoe vaak worden wij niet op de proef gesteld? Denk jongelui aan je mobieltje. Je kan er natuurlijk een Bijbel-app op zetten. En af en toe eens kijken naar een tekst en wat die betekent. Maar 1 of 2 of 3 klikken verder zit je in de duisternis. Komen er zomaar pornografische beelden voorbij. Iedere keer weer die tegenstrijdige stemmen in je geweten. Wat zal ik doen? Zal ik het goede kiezen of het kwade? En voor je het weet, zit je weer aan de verkeerde kant van de streep. We dragen als het ware het kwaad bij ons. Ik zou zeggen, genetisch lijken we op Adam. We dragen de genen van het verkeerde bij ons. En die ongehoorzaamheid van Adam, die had het, wat zouden we tegenwoordig zo zeggen, een juridisch gevolg. Daar staat een straf op. Overtreding, het juridisch gevolg is een straf. Een zware straf. De dood. Er was in het Nieuwe Testament een schriftgeleerde. En die ging naar Jezus toe met een, zou zeggen, een actuele vraag. Dat heeft misschien ook bij veel jongeren wel. Hij zegt tegen de Heer Jezus: Meester, wat moet ik nou doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, die vraag die kennen we wel, hè. Niemand van ons wil sterven. In de praktijk zie je wel dat jonge mensen een einde aan hun leven maken. Door omstandigheden, misschien depressief. Dat heb ik zelf ook wel eens, ja, een oud leerling van ons heeft dat ook gedaan. En dat is best wel heftig. Ook voor, als je terugdenkt als docent, heb ik dan wel genoeg verkondigd aan die jongen. Maar in principe wil iedereen leven. Eeuwig leven. Dus deze man die komt bij de Heer Jezus met de vraag van: nou, wat moet ik nou doen om het eeuwige leven te beërven? Nou zegt Jezus tegen hem: hoe leest gij? Wat staat er in de Bijbel? Nou, dat je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en alle krachten in je moet liefhebben. En je naaste als jezelf. Nou zegt Jezus tegen hem: dat is een goed antwoord. Dat heb je goed gezegd. Doe dat en u zult leven. Met andere woorden, als wij de geboden van God zouden houden, dan zouden we eeuwig leven. Maar we weten natuurlijk ondertussen ook al wel, uit ervaring, dat ons dat niet lukt en ook niet gaat lukken. En ongehoorzaamheid aan Gods wet, dat leidt uiteindelijk tot de dood. En toen sprak de Heere, wat we lezen in vers 22, zie, de mens is geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Ongehoorzaamheid leidt dat het niet mogen eten, niet meer mogen eten van de boom des levens. Nou, in de Hof van Eden stonden allerlei bomen, heerlijke vruchtbomen. En in het midden van die hof stonden twee bomen, die worden met name genoemd. De ene boom heet dus de boom van de kennis van goed en kwaad, en de andere boom de boom des levens. En die boom van kennis van goed en kwaad was eigenlijk het symbool van goddelijk gezag. Want wie bepaalt er nou wat goed of kwaad is? In onze moderne maatschappij maken we dat zelf wel uit. De een zegt dit en de ander zegt dat. Moet kunnen. Alles moet kunnen tegenwoordig. Maar wie bepaalt er nou uiteindelijk wat goed of wat kwaad is? Wie bepaalt de normen, de regels voor goed en kwaad? Dat doet God. Wie heeft bepaald dat stelen kwaad is en je ouders eren dat goed is? God bepaalt dat. En iedere keer als Adam en Eva die boom zagen, dan werden ze daaraan herinnerd. God bepaalt wat goed en kwaad is. God staat boven ons. En dan was er ook nog een andere boom. De boom des levens, een bijzondere boom. Een symbool en onderpand van eeuwig geluk. Maar God wil niet meer dat Adam en Eva zullen eten van deze boom des levens. En tot de zondeval hebben ze er waarschijnlijk wel van gegeten, want de Heer had gezegd: van alle bomen van deze hof zult ge eten, behalve van die ene boom, de boom der kennis des goeds en des kwaads. Nou, die boom des levens, die had vruchten die lichaam en geest bijzondere levenskrachten gaven. En we kunnen nu eigenlijk al tot de conclusie komen dat als jij van die boom van kennis en goed en kwaad eet, dan mag je niet meer van de boom van het leven, eeuwig leven, eten. En als je er niet van eet, mag je er wel van eten. Dus wat gebeurt er? De Heere zendt de mens weg en drijft hem uit de Hof van Eden. Hij stelt gerubs en een vlammig zwaard om de toegang tot de boom des levens te bewaren. God wil niet meer dat wij zullen eten van de boom des levens. We lezen dat God de mens verzond en stuurt hem weg. En zo verzond hem de Heere God uit de Hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. God heeft de mens weggezonden, verbannen uit de Hof van Eden, weggezonden de onontgonnen wereld in om die te bebouwen, om de strijd aan te binnen tegen de doornen en de distelen en om in het zweet van zijn aanschijn brood te eten. Wij moeten hard werken om ons geld te verdienen. En het werken gaat ook niet meer zonder problemen. Het geeft stress, moeite. Het is aan de ene kant een roeping. Ik ben blij als je een baan hebt. Vooral als je wat eerst een baan hebt. En aan de andere kant geeft het ook moeite. En stress en problemen. Verdriet misschien. Er staat in vers 24. En het dreef de mens uit. Was dat nodig dan? Ja, want Adam en Eva wilden blijven wonen in de Hof van Eden. Ze wilden de Hof niet verlaten. Ze moesten uit de Hof gedreven worden. En de Heere dreef ze uit met zijn heiligheid. Zijn goddelijke majesteit dreven uit de Hof van Eden. Om de aardbodem te bouwen. We zijn genomen uit het stof der aarde. En nu moeten we met dat stof van die aarde aan het werk. Stof zijt gij. En dat stof zult gij wederkeren. En de Heere stelde gerubs, lezen we, tegen het oosten van de Hof van Eden. En een vlammig lemmer van een zwaard dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. De Heere stelde gerubs, engelen die Gods gerechtigheid bewaren en bewaken. Ze eisen dat aan Gods gerechtigheid genoeg zal geschieden. We kennen ze ook van de ark van het verbond. Twee engelen bedekten met hun vleugels het verzoendeksel. Ze raakten met de toppen van hun vleugels, raakten ze elkaar. En in die ark lag de staf van Aaron die eens gebloeid had, het brood uit de hemel, het manna, en de stenen tafels met daarop de 10 geboden. En deze gerubs die opkomen voor Gods gerechtigheid, stelde de Heere aan de ingang van de Hof van Eden. Het bevel van God was om de toegang tot de Hof van Eden te bewaken. Ze moesten verhinderen dat Adam en Eva en hun kinderen terug zouden keren tot het paradijs. En hun handen ook uit zouden steken tot de boom des levens om daarvan te eten. Want dan zouden ze ondanks hun zonde toch nog leven in hun eeuwigheid. En er stelde ook een vlammend zwaard dat zich omkeerde en ieder dode die terug wilde keren naar het paradijs, naar de Hof van Eden. Gemeente, stel er eens dat deze boom naast de kerk zou staan. Wij hebben allemaal gezondigd. Wij moeten allemaal de dood sterven. Maar als we nou van die vrucht van die boom zouden eten, dan blijven we leven. Eeuwig leven. Zouden Adam en Eva gegeten hebben? Vast en zeker. Zou u van de vrucht van de boom eten? Ik denk dat het zwart zou staan van de mensen. Wie wilde nou niet eeuwig leven? En daarom verdrijft God Adam en Eva uit het paradijs. Nou zegt iemand, dat is toch logisch, want God heeft zelf tegen Adam gezegd, ten dagen als je van die boom eet, die boom van kennis van goed en kwaad, ja, dan zul je de dood sterven. En vlak bij die boom stond de boom des levens. En als ze daarvan zouden eten, zouden ze eeuwig blijven leven. Ja, en dan zouden ze dus niet sterven. En zou God dus ongelijk hebben. En daarom werden ze uit het paradijs gedreven. Toch is er nog een diepere reden waarom God niet wil dat Adam en Eva in het paradijs blijven en van die boom des levens zullen eten. Ik kom daar zo op terug. En ondertussen komt de vraag wel op of wij het wel zo erg vinden dat wij gevallen zijn. Diep gevallen zijn. Voelen we daar wel de pijn van? vinden we het ook erg. We kunnen natuurlijk heel rechtzinnig en gewichtig praten van het is wat, wij zijn allemaal zondaren en zo. En we moeten allemaal van genadebrood leven. En ondertussen gaan we gewoon weer onze eigen gang. Morgen in ons bedrijf of in ons gezin. Zonder God leven. Is dat nou wel een werkelijkheid voor ons, dat wij gevallen zijn? Zijn onze ogen er al voor geopend dat we het paradijs verloren hebben? En van nature niet. Van nature niet. Ik zei het in het begin van de preek al. We hebben het ons buiten het paradijs gemakkelijk gemaakt. Als een verloren zoon leven we alle dagen prachtig en vrolijk. Ver weg van het huis van de Vader. En de welvaart in ons rijke land heeft ons God en het paradijs doen vergeten. God is overbodig geworden. Het gaat zonder God ook wel goed. Eigenlijk hebben we hem eerlijk gezegd niet eens nodig. We zijn los van God. En zo leven we al eens als de verloren zoon in een vergelegen land. Vervreemd van God en zijn gemeenschap. Onze verdrijving uit het paradijs is geen werkelijkheid voor ons. Wij missen God en het paradijs niet. Totdat. Totdat de Heilige Geest dit tot een werkelijkheid maakt. Ik ben uit het paradijs verdreven. Ik ben verdreven uit Gods gunst. Ik ben bedrogen door de Satan. Ik ben aan de dood onderworpen. Ik ben zonder God in deze wereld. Zonder Christus op aarde. En heb geen hoop op de zaligheid. En het kan best zijn dat Heere God gebruik maakt van de omstandigheden in uw leven. Dat je misschien ziek wordt. Bent geweest. Dat het niet goed gaat met je bedrijf. Allemaal dingen die de Heere kan gebruiken om onze ogen te openen. Onze ogen te openen. Waarvoor dan? Dat we het paradijs kwijt zijn. Dat we ons op een doodlopende weg bevinden. Al heb je nog zoveel geld, al ben je nog zo rijk. Wij kunnen geen eeuwig leven kopen. Ook Jeff Bezos zal eens komen te sterven. En de weg tot de boom des levens is toegesloten. Cherubs bewaken de toegang tot de boom des levens. En ze brengen ons de boodschap. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Ze brengen ons de boodschap van Gods heilig recht dat voldaan moet worden. De zonde kan niet ongestraft blijven. Ik zal nog even terugkomen op de diepere betekenis van waarom wij me niet meer van die boom des levens mochten eten. Zou je dat wel willen? Eten van de vruchten van de boom des levens en dan voor eeuwig blijven leven. Eeuwig leven in de zonde. Eeuwig zonder God. Dat is eigenlijk niets anders dan de dood. Nou gemeente, God wil dat niet. Hij wil dat u voor eeuwig gelukkig wordt. God heeft het beste met u voor. En waarom? Omdat hij u lief heeft. Hij heeft u niet over voor het eeuwige verderf. Hij wil niet dat u op deze doodlopende weg blijft doorlopen. Dat u voor altijd in de smart zou leven. Het is genade gemeente dat die Gerif daar staan in dat vlammend zwaard voor de boom des levens. Dat de weg versperd wordt. En daarom wil de Heere ook nu gemeente in ons leven werken. Hij wil ons leren uitzien naar de verlossing die Christus heeft teweeggebracht. Jezus Christus heeft de weg weer ontsloten. En dat brengt ons bij ons tweede punt. Een nieuwe en levende weg. In het laatste boek van de Bijbel in Openbaring 22 lezen we opnieuw over het paradijs. En over de boom des levens. Mooi om te zien, gemeente, dat in Genesis, in het begin van de Bijbel, de Heer begint met die boom des levens en het paradijs. En in het laatste Bijbelboek ook, zeg maar, afsluit met het paradijs en de boom des levens. Waar Genesis 3 ons een doodlopende weg toont en een verloren paradijs, dat toont Openbaring 22 ons een nieuwe en levende weg en een herwonnen paradijs. En we lezen in Openbaring 22 het tweede vers. In het midden van haar straat en op de ene en andere zijde de rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. Wat een wonder! Het paradijs en de boom des levens zijn er weer. En het is een bijzonder vruchtbare boom. We lezen van die boom, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand geven ze zijn vrucht. Niet één oogst in een jaar, niet twee, maar elke maand een oogst. De boom is nooit zonder vruchten. Er is een overvloed van heil en vruchtbaarheid zonder menselijke inspanning. Een herwonnen paradijs, met daarin de boom des levens. We voelen denk ik wel aan, gemeente, dat hier aardse menselijke woorden worden gebruikt om het onvoorstelbare goddelijke aan te duiden. En datzelfde geldt ook voor die gedachte van de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken. Zelfs voor de heidenen, of je nu uit Ur komt, of uit Wader en omgeving, geldt het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van al onze zonden. En waar staat die vruchtbare boom des levens? We lezen in het midden van haar straat. De boom des levens staat op de openbare straat. Zouden zeggen op het marktplein. Waar iedereen vrije toegang heeft. Waar iedereen komen kan en komen mag. En we lezen hier niet meer van gerubs die de toegang tot de levensboom bewaren. Er wordt niet gesproken over een vlammend zwaard dat zich omkeert om iedereen te doden die het waagt om tot die boom des levens te naderen. We lezen, in het midden van haar straat, aan de ene en de andere zijde van de rivier, stond de boom des levens. De boom was dus te bereiken van de ene zijde van de rivier, maar ook van de andere zijde van de rivier. Ze is voor iedereen te bereiken. En zo stond de boom des levens in het midden van de stad Jeruzalem. God heeft het paradijs en de boom des levens niet vernietigd, gemeente. Hij heeft het bewaard. Voor wie? Voor allen die de verschijning van onze Heer Jezus Christus hebben liefgehad. Hij heeft het paradijs voor ons bewaard, voor zijn kinderen. En nu zitten de deuren van zijn paradijs open voor zondaren van Adams gevallen geslacht. Zondaren die verbannen waren uit zijn gunst en gemeenschap. En die hij zijn rechtvaardige toorn verdreven had uit de Hof van Eden. Dat blijkt ook uit de boodschap die gehoord wordt. In vers 17 lezen we dat. Dat God gevallen zondaren toeroept en die dorst heeft komen. En die wil nemen van het water des levens om niet. Heb je dit dorst naar deze zaligmaker? Die je zonden wil verzoenen. Die je eeuwig leven wil geven. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan een rechtvaardig God dat doen? Hoe kunnen die gerubs, die eisen dat aan Gods gerechtigheid voldaan zal worden, dit toestaan? Gemeente, dit kan omdat tussen Genesis 3 en Openbaring 22 Golgotha ligt. Omdat Gethsemane ertussen ligt. Omdat Christus bloeddruppels gezweet heeft. Omdat hij van God verlaten is. Omdat hij Gods toorn gedragen heeft. Omdat hij gestorven is aan het kruis. Omdat hij geroepen heeft Het is volbracht. De hele heils- en verlossinggeschiedenis ligt tussen Genesis en Openbaring. We hebben een verse en levende weg die ons vrijmoedigheid geeft om toe te gaan, in te gaan in het heiligdom. Er is een nieuwe weg geopend die toegankelijk is voor zondaren, voor nakomelingen van Adam. Omdat de Zoon van God in onze natuur de vloek gedragen heeft, de schuld verzoend heeft en aan Gods gerechtigheid voldoening heeft gegeven. Christus is door het vlammende zwaard door God geslagen. En daarom staat de boom des levens daar nu, midden op straat. En daarom is er die vrije toegang. En daarom is er die rijke nodiging die dorst heeft komen. En die wil, neem het water des levens om niet. En het water des levens, dat is Christus. En ieder die in hem gelooft, ontvangt het leven en zal leven. Door het geloof in Christus wordt de weg naar de boom des levens weer ontsloten. Hij heeft aan Gods gerechtigheid voldaan. Hij heeft voor ons betaald. Hij heeft de straf gedragen en de ongerechtigheid verzoend. Jezus Christus is de verzoening voor de zonden. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen witter worden dan sneeuw. Gemeente, wat een wonder. Een vrije toegang tot de boom des levens in het paradijs. Geen gerubs die ons tegenhouden. Geen vlammend zwaard dat probeert ons te doden. Maar Christus die ons toeroept, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid zijn en belast. En ik zal u rust geven. Wat een genadig welkom is er bij de Heer Jezus Christus voor een arme, verloren zondaar. Bij hem mogen we ons hart uitstorten. En van hem mogen we horen hoe hij ons lief heeft gehad en zichzelf heeft overgegeven. En zo mogen we komen tot de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. En er zal geen vervloeking meer zijn tegen iemand. De vloek van de zonde zal opgeheven worden, want Christus heeft de straf op alle zonden gedragen. We zullen hem eren en aanbidden en aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. We kunnen hem weer recht in de ogen kijken, omdat we niets meer voor hem te verbergen hebben. En zelfs zijn naam zal, net als de hoge priester in het Oude Testament, geschreven staan op onze voorhoofden. De Heere zal zijn aangezicht over ons doen lichten en ons genadig zijn. Misschien zegt u wel, ook wel jongens en meisjes, ja, dat zou ik wel graag willen, maar nu nog niet. Als ik mij bekeer, ja, dan mag ik bijna niets meer. Dan krijg ik maar een eng leven. Misschien later, als ik wat ouder ben. Het klinkt als de woorden van de slang. Is het ook dat God gezegd heeft, gij zult niet eten van alle boom van deze hof? Satan overdrijft de woorden van God. De Heere God had slechts van één boom gezegd, van die boom mag je niet eten. En de Satan zegt, nou, je mag zeker van alle bomen niet eten. Je mag niks meer. Een eng leven in het paradijs. En zo probeert ook vandaag de dag nog, jongelui, het leven met God onaantrekkelijk te maken. Je mag niks meer als je tot geloof komt, tot bekering komt. Nou jongens en meisjes, van God mag je alles. Je mag genieten van heel zijn schepping. Behalve van de zonde. Wat is daar mis mee? Wat nu gemeente, als u nooit tot deze zaligmaker komt, nooit tot geloof in hem komt, dan zal hij straks uw rechter zijn. Dan zult u nooit geen toegang krijgen tot de boom des levens. dan zult u de eeuwige dood moeten sterven. Wat houdt u tegen? Uw geld? Uw carrière? Misschien iets wat niemand weten mag? Bekeer u dan, want waarom zou u sterven? Gemeente, we gaan afronden. We hebben het gehad over een doodlopende weg en het verloren paradijs. En we hebben het gehad over een nieuwe en levende weg en een herwonnen paradijs. En tussen dat verloren en herwonnen paradijs staat het kruis van Golgotha. En Paulus heeft het aan de Galaten geschreven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Aan het hout, aan het kruis, is de vloek gedragen. Als dan Christus uw leidsman is, dan hebt u niets te vrezen. Zie dan op de overste leidsman en volleinder des geloofs. En ga uw weg met leidzaamheid. Hij zal zorgen dat niet één van de zijnen omkomen zal. Want hij is zelf de weg, de waarheid en het leven. En als u de Zoon heeft, dan heeft u het leven. Want Jezus heeft zelf gezegd, voorwaar, zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Amen. Laten wij samen danken en voorbeden doen. We danken u, Heere onze God, Vader in de hemel, voor het woord dat wij vanmorgen mochten ontvangen. We belijden u, o Heere Jezus, als onze koning. En wij aanbidden u, omdat u ons eerst hebt liefgehad. En dat u daarom gekomen bent vanuit de hemel naar deze aarde. Om zondaren zoals wij, nakomelingen van Adam, op te zoeken en zalig te maken. Sterk ons als gemeente in het geloof. Omdat wij een zout en zout en het licht in uw wereld mogen zijn. En zo getuigend mogen leven naar anderen toe. Misschien op school, in ons werk, in ons gezin, bij onze buren. En spreken over uw leven, dood en opstanding. Om ook anderen in te winnen voor uw koninkrijk. Wilt u iedereen die betrokken is bij de leiding van deze gemeente kracht en wijsheid en moed geven om ook de juiste beslissingen te nemen. We brengen ook de zieken bij u, Heere, alle die het psychisch moeilijk hebben. Ontfermt u zich over hen, Heere. En denken wij ook aan broeder Treur. Hij had komende dinsdag opgenomen te worden in het ziekenhuis. Heere, wilt u hem nabij zijn? Het kan best wel spannend zijn in ons leven. Opname in het ziekenhuis. Spanning. Zenuwen. Heere, wilt u hem rust schenken? Wilt u bij hem zijn? En het ook zo doen ervaren. Dat hij mag zeggen, wat er ook gebeurt, de Heere is bij mij, nu en voor altijd. En wilt u de operatie ook zegenen, Heere? Zegen de handen van de doktoren, dat het alles goed mag gaan. En dat hij er ook baat bij mag hebben. Wilt u zo voor hem en allen die bij hem horen, ontfermen. Sterk ze in het allerheiligst geloof. Heren, we zijn er in zorgen om ons heen. We hebben het gehoord. De basis van al, laten we maar samenvatten zeggen, van al de ellende, ligt in Genesis 3. Het begin van de Bijbel. We horen van oorlogen, geruchten van oorlogen, haat en nijd, ongelukken, overstromingen, mensen die erbij omkomen. Heren, wilt u daar zijn? Wilt u de hulpverlening zegenen? Wees met de rouwdragenden. Geef ze opnieuw moed en kracht. Maar bovenal, Heren, wilt u uw woord zegenen. Hier in Waarder, in de omgeving, in Nederland, in Europa, wereldwijd. Wat mensen weer uitzicht krijgen op die echte werkelijkheid die nooit zal vergaan. Het paradijs en de ontsloten levensboom door de Heer Jezus Christus bewerkstelligd. Zegen de verkondiging van uw woord, Heren. Omdat die schaar die niemand tellen kan, groeit. En wilt u ook geven dat van deze gemeente niemand achterblijft op weg en reis naar uw koninkrijk. Wilt u ons bekeren waar nodig, vermanen waar nodig. Maar Heere, leid ons door uw woord en geest. En geef dat we ook oog voor elkaar hebben, zorg voor elkaar. Dat we niet maar zeggen van ja, die kerk niet meer, laat maar gaan. Dat zou heel slecht zijn. En daarom, Heere, laten we elkaar vasthouden. Elkaar opzoeken indien nodig. Wees met deze wereld in nood. Wat is er een verdriet en een zorg? Wat zijn er aan rampen? Heere, wilt u daar zijn waar nodig? Dit alles, zo genadige Vader, bidden en begeren wij in de naam van onze Heer Jezus Christus, die ons alzo heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik dacht Psalm 68 vers 10. Psalm 68 vers 10 sluiten we mee af en dan met name de woorden: die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil, hij schenkt uit goedheid zonder peil ons het eeuwig zalig leven. Wij om de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.